Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in.
Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ja, ontslag. Of ontslag nemen of ontslag krijgen. Ik krijg er best wel vaak vragen over van mijn klanten. En als mijn klanten hierover informatie of advies willen, dan stuur ik ze eigenlijk altijd allemaal door naar Linda van Linda Resources. En ik vind het dan ook een super vette eer dat hij vandaag de gast wil zijn in mijn podcast om jullie vragen hierover te beantwoorden. Linda, welkom.
Ja, dankjewel. Echt superleuk dat je me gevraagd had. En ik hoop oprecht dat we je luisteraars weer van wat betere en goede informatie kunnen voorzien.
Ja, daar gaan we zo meteen lekker samen induiken. Ik ga je ook heel veel vragen stellen hierover. Maar ik ben eerst wel even benieuwd en ook voor de luisteraars. Stel jezelf even voor. Wat is je achtergrond van origine en waarom doe je wat je doet?
Ja. Ik ben Linda Zwanenburg. Ik ben bijna 34, geboren in 88. En ik had vroeger eigenlijk altijd een beetje problemen met bezig zijn met dingen die me niet interesseerden. Dus op school liep ik altijd al een beetje vast. Dus ik ben heel jong gaan werken. En op een gegeven moment in het werkveld dacht ik, ik wil toch wel echt iets gaan doen. En mijn moeder was HR-manager. Dus op die manier ben ik eigenlijk een beetje in contact gekomen met dat beroep. En ben ik dus zelf op een gegeven moment de deeltijdopleiding gaan doen aan de Hogeschool Utrecht, personeel en arbeid. Volgens mij heet het nu officieel Human Resource Management. En zo ben ik eigenlijk het HR-vak ingerold. Uiteindelijk ook een minor arbeidsrecht gedaan, wat mij heel erg boeide. En doordat ik eigenlijk de combinatie had van een deeltijdopleiding met direct dingen toepassen in de praktijk en een studie die ik echt oprecht heel erg boeiend en leuk vond. Ging ik daar echt als een malle doorheen, om het maar zo te zeggen. Ik heb echt ieder vak alles in één keer gehaald en gewoon heel hard voor gewerkt. En zo ben ik dus eigenlijk in HR en arbeidsrecht terechtgekomen. Dus dat even, ik zit even een beetje te zoeken. Jij kan dingen eruit knippen, hè?
Ja, maar dat doe ik nooit. Oh. Dus, ik laat het er gewoon lekker allemaal in staan, maar dit is heel interessant om te horen waar jij vandaan komt en dat jouw interesse al zo lag bij HR. En wat ik echt ook heel gaaf vind aan jouw verhaal is dat je merkt dat als je iets doet waar echt oprecht je interesse naar uitgaat, dat het dan moeiteloos gaat.
Ja, absoluut. Ja, als ik het gewoon boeiend vind, dan ga ik gewoon echt aan. En dan gaat de energie aan en dan ben ik gewoon blij met wat ik aan het doen ben. Wat je verder net nog vroeg was hoe ik hier nu terecht ben gekomen. Eigenlijk is het zo dat ik op een gegeven moment steeds vaker in het werkveld vastliep. Dus ik merkte dat ik heel veel lichamelijke klachten kreeg. En het lastige daarvan was dat ik gewoon nooit goed wist waardoor het kwam. Dus ik heb heel vaak bij dokters gezeten en daar kwam nooit wat uit. En iedere keer dacht ik, ik moet me niet aanstellen. Ik moet gewoon volhouden, ik moet gewoon doorgaan. En eigenlijk ben ik daardoor in zware overbelasting terechtgekomen. Met uiteindelijk toch een diagnose, een zeldzame spieraandoening. Waardoor ik eigenlijk op een gegeven moment alle kwartjes op hun plek gingen vallen. Maar waardoor ik ook op een punt kwam waarop ik me heel erg besefte dat wat ik aan het doen was gewoon echt niet langer meer kon en niet paste bij mijn leven. En ik ben toen eigenlijk ook volledig uitgevallen. Ik had toen een tijdelijk contract bij mijn werkgever en ook tegen mijn werkgever eigenlijk gezegd van verleng me ook alsjeblieft niet. Die wilde eerst nog van alles proberen met andere functies en anders inrichten. En ik dacht echt, ik heb gewoon even rust en space nodig. Yeah. Na die jaren over belasting, zeg maar. En toen ben ik dus eigenlijk een soort van in de ziektewet terechtgekomen. Uiteindelijk bij een WIA-keuring terechtgekomen. En dat was wel heel erg lastig, want ik was natuurlijk super jong. Volgens mij was ik toen de tijd, 2017 is 7 jaar geleden. Dus ik was 26, 27. Ja. En dan staat opeens je hele wereld op z'n kop. Ja. Want je beseft je dat fulltime werken gewoon eigenlijk, je voelde al dat het jaren niet lukte en niet ging. Maar je zit dan dus heel erg vast opeens. Terwijl ik gewoon geen stilzitter ben. Ik hoor ook heel vaak van mensen om me heen. Jeetje, Linda, jij barst altijd van de energie. En hoe is het toch mogelijk? En dat soort dingen. Alleen ik zeg wel vaak tegen mensen, dat zijn echte momentopnames. Dus bijvoorbeeld nu ook, je luisteraars kunnen denken van, wow, wat een energie komt daar vandaan. Ja. Terwijl als je me bij wijze van vanmiddag opeens op de bank ziet liggen, helemaal klaar, dan is dat ook gewoon zeg maar de realiteit. En doordat ik eigenlijk thuis kwam te zitten in de ziektewet, en toen de tijd echt nog veel slechter was dan nu, toen dacht ik echt, ja jeetje, hoe ga ik mijn leven dan verder inrichten en wat ga ik doen? Want ja, stilzitten, mijn hersenen niet gebruiken, mijn vak niet inzetten, terwijl ik daar eigenlijk wel goed in ben. Dat vond ik heel moeilijk.
Ja.
Dus ik ben toen voor mezelf eigenlijk een beetje gaan nadenken. Hoe kan ik het anders gaan doen? En ik besefte me heel goed voor een werkgever werken met een druk en met vaste dagen en met vaste tijdstippen en ergens moeten zijn en moeten presteren. Daarvan had ik al heel snel voor mezelf bedacht, dat gaat gewoon niet werken. En daar word ik ook niet happy van. Ja. Ik weet ook dat ik soms moeite had als HR bij veel werkgevers, omdat we soms dingen moesten doen die tegen mijn eigen normen en waarden ingingen. Of dat dat niet op een nette manier gebeurde. Of dat er niet netjes met de wetgeving werd omgegaan. En ja, weet je, als HR krijg je dan gewoon een opdracht van directie. Je moet het zo gaan doen. En pech dan voor die werknemer. Dus zo kwam ik er een beetje op het idee van, ik moet gewoon misschien zelf iets gaan doen. Alleen, ik dacht altijd, ik ben ziek. Ik sta 10-0 achter. Mensen gaan bang zijn dat ik misschien niet kan leveren. Dat ik niet kan presteren. Ik had heel erg het gevoel, en ik denk dat heel veel mensen die toch, ik vind zwakker niet het goede woord, maar die met beperkingen rekening moeten houden, dat die het gevoel hebben al 10-0 achter te staan. En ik weet zelf ook als geen ander hoe natuurlijk directie en partijen heel vaak op ziekteverzuim reageren. Dat is vrij heftig, zeker als het langdurige ziekte wordt, dan resulteert dat heel vaak in een conflict of resulteert dat heel vaak in een ontslag bijvoorbeeld.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk gaan bloggen over rechten van mensen. Ik dacht, ja, ik ben straks dan misschien ooit een ZZP'er, hoop ik. En ik hoopte dat het allemaal toch iets beter zou worden in de toekomst. En op die manier ben ik begonnen met bloggen over rechten in Jip en Janneke taal. Dus letterlijk alle vragen van mensen die ik om mij heen kreeg, die ben ik letterlijk als kopregels in blogs gaan verwerken. En de postbode staat aan de deur, sorry. Ja, ik moet heel gauw een pakketje aanpakken.
Ja, die knip ik er ook niet uit, toch?
Oh, even gaan we open doen, hoor. Maar, even gaan we open doen. Dank je. Zo. De hond ging ook al blaffen achter in de tuin. Die had de postbode ook al gehoord.
Ja, geen probleem. Je bent niet de eerste dat... van wie de hond aangaat. Of een kind binnenkomt lopen. Of weet je, helemaal geen probleem.
Ik had hem expres uitgelaten. Ik had hem expres buiten in de tuin gezet. Ik denk, en dan hoop ik dat er verder niemand komt storen. Maar goed. Dus toen ben ik eigenlijk gaan bloggen. En wat er toen eigenlijk op een gegeven moment gebeurde, was... Ja, ik had gewoon een soort van hobbyblogje en ik kon toen heel weinig achter een computer zitten. Dus ik deed een stapel kussens in mijn rug. Ik ging op mijn telefoon, ging ik met een spraak blogs inspreken. Die stuurde ik dan naar de computer. Dan ging ik een final afwerken en op die manier ging ik toch met de beperkingen die ik toen had, ging ik allemaal blogs schrijven en online zetten. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar die blogs die gingen echt ontploffen. En toen dacht ik, oh, dit is gaaf. Dit is gaaf dat mensen daarop zitten te wachten. Want ik dacht eerst, ja, wie zit hier nou op te wachten? Maar schijnbaar dus heel veel mensen. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Ben ik me gaan verdiepen in SEO. Dus ook dat de blogs beter vindbaar werden.
Ja.
Hoe ik dat allemaal kon doen. Dus dat was wel heel gaaf. Ja, en toen kreeg ik op een gegeven moment vanzelf eerste klantaanvragen binnen. En zo is het eigenlijk... Ja, zo is eigenlijk Linda's Resources begonnen. Dat ik gewoon zelf dingen als HR meemaakte aan de andere kant. Dat ik zelf ook... mijn vader is in 2011 overleden. En ik was toen super jong. En ik had nog nooit met zoiets heftigs te maken gehad. En het was ook... Ja, hij is echt binnen 6 weken overleden. Vanaf het moment dat we wisten eigenlijk dat hij ziek was. En het overlijden zelf. Dus dat is heel snel gegaan.
Ja.
En toen... merkte ik zelf dus ook hoe snel je relatie op je werk onder spanning kan komen te staan. Dus ik als werknemer die altijd als eerste op de zaak was, de lichten aanzetten, de printers opstarten, kreeg nu opeens vragen van mijn manager Of ik niet vakantie moest gaan opnemen. Terwijl ik gewoon echt iedere dag zwaar in tranen zat. Niet wist wat er in mijn leven gebeurde. En gewoon echt oprecht niet in staat was om te werken. En ja, dat soort gebeurtenissen, dat is uiteindelijk ook tot een ontslag gekomen. Wat voor mij echt een psychische klap was. Want ik besefte toen opeens dat je van de ene dag een topper zijn, opeens de andere dag naar een flopper kan gaan. En dat je gewoon het nummer bent die gewoon, ja, verwijderd wordt uit een organisatie.
Ja.
En ja, dat soort dingen heeft heel erg gemaakt dat ik wil strijden voor rechtvaardigheid. Voor de rechten van mensen. Maar ook dat ik me heel erg besefte hoeveel mensen echt niks weten van arbeidsrecht. En ja, daardoor, ja, heel plat gezegd, ieder moment van de dag bewijzen van op het werk of in hun omgeving, zeg maar, genaaid kunnen worden, omdat ze gewoon niet weten hoe dingen zitten.
Ja.
En ja, die blog was een beetje bedoeld om te zorgen dat mensen minimale kennis gingen krijgen om ook voor zichzelf te zorgen en goed voor zichzelf op te komen. En ja, er zijn natuurlijk ook werknemers die hun werkgever naaien. Even sorry voor het woord, maar die zitten er ook tussen. En daar vind ik ook wat van. Dat vind ik, ja, ook.
Hadden we het net al even over tijdens het voorbespreken. Voor wie hebben heel, je hebt heel duidelijk voor wie er wel en niet bent. En we hadden net tijdens de voorbespreking en ook al even contact op LinkedIn over. In eerste instantie dat ik het zo vet vind dat je gast wil zijn, omdat je alles weet over ontslag. Maar in tweede instantie ook omdat jij met jouw fysieke beperkingen toch een fantastisch bedrijf hebt opgezet, een super gave carrière hebt. Dus in mede daardoor ook echt een mega inspiratiebron bent, kunt zijn voor andere mensen die in dezelfde positie zitten. En we hadden het net ook al even over dat we hier waarschijnlijk wel een miniserie van 5 podcasts over kunnen maken, wat je allemaal te vertellen hebt. Maar super leuk dat je dit in ieder geval ook wilde delen met ons, met de luisteraars. Want flash forward, jij bent nu op het moment dat je een bedrijf runt met medewerkers. Je hebt volgens mij ook een tweede bedrijf, weet ik niet zeker of dat ook een bedrijf is, waarin je lotgenoten.
Ja.
Vertel even.
Ja, heel even over het andere bedrijf. Het is officieel niet een bedrijf, maar ik zie het heel erg als mijn vrijwilligerswerk. Wat ik merkte, doordat ik zoveel blogde en ook blogde over persoonlijke verhalen voor je beeldvorming. Ik heb maandelijks 18.000 bezoekers op mijn website die blogs lezen, nu nog steeds, terwijl het blogs zijn uit 2016. Ja. En wat ik merkte was dus dat heel veel mensen die zich herkenden in mijn verhaal of dingen die ik heb meegemaakt, dat die allemaal massaal contact gingen zoeken. En ja, ik wil natuurlijk heel graag iedereen helpen. Alleen ik merkte dus dat ik daar zelf de energie niet voor had. En toen heb ik eigenlijk Online Buddies opgericht. En dat is eigenlijk een lotgenotenplatform voor mensen met beperkingen, om het maar zo te zeggen. Dus die chronisch ziek zijn, die al langdurig in de ziektewet zitten, die richting een BIA-traject gaan of een BIA-keuring gaan. Dus eigenlijk dat soort lotgenoten die heel erg op zoek zijn naar antwoorden. Ook heel veel mensen die, net als ik, toch een eigen bedrijf willen beginnen of toch in mogelijkheden willen gaan denken, zeg maar.
Ja.
Dat die gewoon een plek hebben. Dus er is een website van. Er zitten heel veel blogs op.
Hoe bereik je voor? Website. Gebruik het
gewoon. Ja, www.onlinebuddies.nl. En er zit dus ook een gratis Facebook community bij. Daar zitten echt, ik durf het niet eens te zeggen, maar 250 plus leden in. Ja. En het fijne daarvan is dat er nu gewoon een platform is waar je heel veel informatie kan vinden, waar ik eerst allemaal zelf vragen over kreeg.
Ja.
En dat dus in die Facebook community mensen al hun vragen met elkaar kunnen gaan delen en kunnen bespreken, waardoor ik dus zelf minder persoonlijk al die antwoorden moet gaan geven, omdat nu die lotgenoten gaan antwoorden.
Ja, zo, en sowieso, weet je, ik geloof heel erg in de gedeelde smart is halve smart. Dus het is zo fijn als jij je in een bepaalde situatie bevindt, dat je contact kan leggen met andere mensen die in dezelfde situatie zitten en die precies snappen waar jij doorheen gaat. Want het is ook voor carrière switchers, als iedereen in jouw omgeving super gelukkig is met zijn werk, hun tijd uit wil zitten en de schouderloosje wil halen en jij hebt zoiets van nee, het wringt en ik wil iets anders, dan kun je je ooit zo'n alien voelen, zeg maar, dat niemand snapt waar jij het over gaat. Dus dat is echt waardevol. Ja. En ik pakte net al even mijn pen erbij, Linda, jij kan dat zien, maar de luisteraar natuurlijk niet. Ik had jouw website even opgeschreven. Ik zal de link naar de website onlinebuddies.nl in de show notes plaatsen. Dus dan kunnen mensen vanuit Spotify of Apple Podcasts gewoon rechtstreeks doorklikken naar jouw website. Heel waardevol.
Ja.
Hey,
ja.
En over jouw bedrijf waarmee jij mensen begeleidt bij hun ontslag. Kun je vertellen wie jij helpt? Voor wie ben jij er?
Ja, we hebben eigenlijk een soort van tweedeling. We hebben ontslag voor zeg maar reorganisatie, bedrijfseconomische redenen en gewoon serieuze conflicten. Dus dan is het een verschil van inzicht, noemen ze het dan. Ja. Dus die kant. En we doen ontslag voor mensen die dus 2 jaar ziek zijn, een viakeuring hebben gehad en na 2 jaar ziekte dus bij hun werkgever met ontslag moeten gaan. Dus dat zijn eigenlijk een soort van de 2 hoofdgroepen die wij helpen met hun ontslag.
Ja, en als je het hebt over verschil van inzichten, waar moet ik dan aan denken? Kun je eens wat voorbeelden noemen?
Als er gewoon echt ruzie is tussen partijen of als partijen gewoon niet meer met elkaar verder willen, dan krijg je eigenlijk standaard in een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een document voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Dus uiteindelijk gaan daar 2 handtekeningen onder van de werkgever en de werknemer. Wat was de vraag ook alweer?
De voorbeelden van een conflict.
Oh ja, ja. Dus inderdaad, ja, dan krijg je dus eigenlijk het verschil van inzicht. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat mensen in een burn-out zitten. Mensen die overspannen zijn of die zelf niet meer met die ene nieuwe leidinggevende overweg kunnen. Of iemand die zich gepest voelt en niet meer op zijn plek zit. Het kan eigenlijk van alles zijn. Het enige wat wel even heel belangrijk is om te zeggen. Je kan als je in de ik mag het geen ziektewet noemen bij een werkgever. Dat is een fout die heel veel mensen maken. Ik zit in de ziektewet. Je zit in de ziektewet als je bij het UWV bent en je hebt geen werkgever. Ja. Anders ben je ziek en zit je dus in verzuim bij de werkgever. Ja. Officieel is het zo dat als jij ontslagen wil gaan worden of mee wil gaan werken aan zo'n vaststellingsovereenkomst. Ik ga het even afkorten naar de VSO in de rest van de podcast.
Ja, helemaal goed.
In die VSO... Weer even kwijt, sorry.
Wat zeg je?
Ik ben hem weer even kwijt waar we het over hadden.
VSO in de ziekte als je...
Sorry hoor, een beetje rommelig komt het zo over. Maar je kan als zieke eigenlijk officieel niet meewerken aan een VSO. Daar zitten heel veel gevaren aan. Okay. Want officieel is er een ontslagverbod op zieke mensen. Dus een werkgever mag een werknemer niet ontslaan die ziek is. Dat is een officieel ontslagverbod.
Ja.
Echter zijn er wel mogelijkheden om dat wel in te gaan richten in een VSO. Maar alsjeblieft, luisteraars, doe dat niet zelf. Betrek echt een specialist, want er zitten zoveel haken en ogen aan. Je moet je bijvoorbeeld realiseren dat vanaf 41 weken ziekte weet het UWV automatisch dat jij ziek bent. Ja. Als er dan opeens 2 weken later opeens een WW-aanvraag binnenkomt, dan kunnen daar belletjes gaan rinkelen. Dan kunnen ze zich verder gaan verdiepen in jouw dossier en wat er precies aan de hand is. Want de wetgeving heeft niet voor niets als regel dat je eigenlijk natuurlijk 2 jaar ziekte moet doorbetaald worden door een werkgever.
Ja.
En het is dus niet de bedoeling dat we daar eigenlijk stiekem illegaal samen onderuit gaan proberen te komen.
Ja.
Dus wat ik vaak zeg tegen potentiële klanten is, als jij ziek bent, overspannen of burn-out, dan kunnen we zeker gaan praten over een mogelijk ontslag, maar dan zitten heel veel haken en ogen aan en dan moet het extra zorgvuldig aangepakt worden. Dus er moet bijvoorbeeld een hele realistische uitdienstdatum komen waarop we zeker weten dat jij tegen die tijd echt wel weer flink over jouw burn-out of overspannenheid heen bent. Soms hebben we de bedrijfsarts nodig dat die op papier gaat zetten dat vertrek bij een bedrijf gaat bijdragen aan jouw herstel. Ja. En zo zijn er, ik ga de mensen er niet te veel mee lastigvallen, want dat is gewoon hele erg juridische materie. Maar op die manier kunnen er wel mogelijkheden zijn om toch aan een ontslag te gaan werken.
Ja, en heel goed dat je dit nuanceverschil maakt. Of eigenlijk is het nog niet eens een nuanceverschil, maar gewoon heel belangrijk om je te beseffen. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen die weer gaan reïntegreren na hun burn-out en die eigenlijk aan alles voelen. Oké, ik moet echt niet meer terug naar mijn huidige werkzaamheden, naar de huidige werk. Ik ben hier zo ziek geworden en ik ben nu weer soort van op de rit en ik wil dit wat ik heb meegemaakt de afgelopen maanden nooit meer meemaken. En dat zijn vaak ook de mensen die nadenken over, ik wil nu een carrière switch. Hoe ga ik dat realiseren? Hoe zorg ik ervoor dat ik daar samen met mijn werkgever uit kan komen? En dan is dit dus echt superbelangrijke informatie.
Ja. Ja, ja, ja. En kijk, wat ik wel heel vaak zeg is, Ik heb bijvoorbeeld ook een video op mijn YouTube-kanaal staan over hoe kan je om een ontslag vragen met behoud van je uitkering. Wat wel heel belangrijk is om je te realiseren, is dat jouw werkgever hoeft niet mee te werken aan een ontslag. Weet je, er zijn zoveel mensen in Nederland ongelukkig op hun werk, niet blij. Ja, hoe werkt het dan? Je gaat solliciteren en je gaat op zoek naar iets anders en je regelt gewoon een nieuwe baan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort van de hoofdregel. Maar in sommige situaties kan het een win-win zijn voor beide partijen om toch te gaan kijken of een ontslag een optie of een mogelijkheid is.
Ja.
En wat ik heel belangrijk vind dat mensen zich beseffen is, je werkgever hoeft er niet aan mee te werken. Even heel plat gezegd, het is niet per se de werkgeversprobleem dat jij misschien niet meer blij bent bij deze werkgever en dat jij misschien gewoon iets anders moet gaan doen, een carrière switch moet gaan doen, omdat iets niet meer bij je past, zeg maar. En vanuit dat punt moet je dus beseffen dat de werkgever niks hoeft en dat het fijn is als die ergens bijvoorbeeld in mee zou willen gaan. Dus stel jij bent burn-out of overspannen en jij voelt aan alles, ik wil echt niet terug daarheen, dan zou het een win-win kunnen zijn voor beide. Want ook voor de werkgever, een ziektetraject en dat begeleiden kost gewoon ook heel veel geld.
Klopt.
Dus ja, soms kan het een win-win zijn als we dan toch gaan praten over een vertrek. Alleen die moet dus wel echt heel goed in elkaar zitten voor jou.
Ja, en dan weet je wel, jij gaf net al aan als vies, laat je daarin begeleiden. Kun je eens uitleggen, en dat is misschien ook alweer een hele grote vraag, hoe zo'n begeleidingstraject bij jou of bij een van jouw medewerkers eruit ziet?
Ja, kijk, er zijn mensen, er is een verschil tussen iemand die zelf misschien dus een ontslag wil gaan krijgen of iemand die geconfronteerd wordt opeens met een ontslag.
Ja.
Nou, krijg jij bijvoorbeeld een ontslagvoorstel, dat kan zijn door reorganisatie, bedrijfseconomische redenen, dysfunctioneren, dat is er ook zo één. Dus er kan allemaal redenen hebben waarom de werkgever met jou wil stoppen. Nou, 1, je onderhandelingspositie is vaak wat sterker als het voorstel voor ontslag bij de werkgever vandaan komt.
Ja.
Dus dat is goed om je te realiseren. Die mensen die komen eigenlijk bij ons binnen en die trekken bij ons aan de bel. Ik heb een VSO gekregen, help.
Ja.
Die mensen zijn ook best wel vaak in paniek, wat ik heel goed snap, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Sommigen zijn heel emotioneel gekrenkt, beledigd, geschrokken. Daar zitten bijna altijd heel veel emoties bij.
Waardoor je ook,
waardoor je dus ook niet helemaal helder overal over na kan denken.
Ja.
Nou, die mensen komen bij ons binnen. Nou, wij sturen een officiële bevestigingsmail. Iemand gaat daarmee akkoord en dan kom je bij ons binnen. Dan krijg je eigenlijk een waslijst, klinkt heel onaardig, met stukken en informatie die we nodig hebben. Alles wat jij kan vinden, stuur je door. Alles wat je niet kan vinden, gaan wij achteraan en gaan we opvragen. Ja. En dan gaan wij eigenlijk zo'n ontslagvoorstel gaan wij helemaal screenen. Dus wij gaan kijken of alles juridisch klopt. Maar we gaan ook kijken, is alles de afgelopen tijd goed gegaan? Zijn er dingen waar we nog rekening mee moeten houden? Hoe ik het heel vaak zeg tegen mensen is, een VSO is wel een unieke kans om veel meer in je ontslag goed te regelen dan bijvoorbeeld een ontslagvergunning via het UWV. Want die weg is er ook, hè. Als er bedrijfseconomische redenen zijn en je kan dat hard maken, of bijvoorbeeld na 2 jaar ziekteontslag, dan kan een werkgever ook gewoon naar het UWV gaan. En dan krijg je een bepaalde basisdeal. Het voordeel van een VSO is dat er vaak een soms toch betere deal onderhandeld kan worden en over meer onderhandeld kan worden. Dus ik zeg ook altijd tegen iedereen, wij inventariseren alles. Wij geven jou alle opties en mogelijkheden en jij mag gaan kiezen waar je voor wilt gaan. Ja. Wat wij belangrijk vinden is dat jij oprecht alle informatie hebt om de juiste keuze te kunnen maken wat voor jou van belang is. Kijk, de een heeft veel meer belang bij langer op de loonlijst blijven staan omdat hij nog moet herstellen. Terwijl een ander het liefst zo snel mogelijk weg wil zijn en meer geld wil hebben. De een heeft bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een leaseauto. En de partner heeft ook een leaseauto. En door corona zit iedereen heel veel thuis en staat er altijd een auto voor de deur. Ja, zo'n persoon wil bijvoorbeeld veel liever zijn auto eruit doen, waardoor die bijtelling betaalt en daardoor weer geld eraan overhoudt. Een ander is de kostwinnaar in huis en dat is de gezinsauto binnen dat gezin. Die wil zijn auto het liefst houden tot de einddatum.
Ja.
En zo heb je gewoon altijd maatwerk.
Ja.
En ja, ik zeg ja, altijd wij.
Mensen tegen die bijvoorbeeld een omscholing graag zou willen waar een werkgever iets aan bij zou kunnen dragen. Of waar nu trouwens ook het stapbudget voor komt per 1 maart. Maar ook een stukje coaching of begeleiding om uit te vinden. Oké, welk werk past dan wel? En dat zijn ook dingen volgens mij die onderdeel kunnen zijn van zo'n VSO. Klopt dat, Linda?
Ja, je kan het bijvoorbeeld hebben over een outplacement budget. Wanneer er bijvoorbeeld echt een reorganisatie is, dan zie je vaak dat er in een sociaal plan hebben de vakbonden en de OR zulke eisen gesteld dat zulke dingen er moeten zijn.
Ja.
Wat wel weer zo is, is officieel is de transitievergoeding er om te helpen, de transitie naar ander werk te doen. En wat je dan ziet in bijvoorbeeld een ontslagonderhandeling die wij doen. Kijk, de ene werkgever wil geen los outplacement budget geven, want die zegt, ja, je pakt dat maar van die transitievergoeding, van die ontslagvergoeding, want daar is die eigenlijk voor bedoeld.
Ja.
Dus ja, zo zie je dat overal alles er anders voor staat. En je dus echt maatwerk moet gaan kijken wat voor iemand belangrijk is.
Ja. Hey, en heb jij zelf ook ooit zo'n VSO-traject doorlopen? Ja, dat heb je net zitten vertellen.
Ja.
Hoe heb jij dat zelf ervaren vanaf de andere kant van de tafel?
Heel naar. Het was echt heel naar. Want dat was dus na het overlijden van mijn vader. Officieel in iedere VSO staat altijd dat je inhoudelijk niet over je VSO mag praten.
Oh,
dus
ja,
ik kan er ook weer niet te veel over zeggen.
Ja, van jou zeggen dingen die ik niet mag vragen.
Ja, dat is dus inderdaad iets waar ik mee moet oppassen. Alleen wat ik er wel over kan vertellen, want we hoeven het niet over mijn inhoudelijke VSO te hebben.
Nee.
Is, je voelt je gewoon verslagen. Het ligt er natuurlijk heel erg aan in welke situatie je zit, hè. Ik bedoel, we hebben soms ook klanten die komen binnen en die zeggen, ja, ik heb net een VSO gehad, maar ik heb eigenlijk ook al net een nieuwe baan aangeboden gekregen. Weet je, die situaties zijn er ook. Dus het is heel verschillend hoe emotioneel iemand erin zit, hoe strijdvaardig die is, hoe verslagen die is.
Ja.
Wat ik weet was dat het echt, ja, het was zo'n klap. Mijn vader was overleden, dat was heel zwaar. Ik ben vrij snel weer gaan werken en op een gegeven moment trok ik aan de bel. Het gaat gewoon niet, het gaat te snel. En toen wilde ik vertragen om erger te voorkomen. En toen is mijn werkgever gewoon echt heel onmenselijk gaan pushen op het traject. Ik zat echt letterlijk met tranen, met tuiten bij de bedrijfspsycholoog, waar ik per se heen moest van de Arbo-dienst.
Ja.
En die zei, nou, volgende week weer een uurtje erbij.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze dus eigenlijk een soort van voor mijn gevoel gewacht totdat ik beter was. En opeens kreeg ik dus zomaar uit het niets een VSO-voorstel voor mijn neus. Dat is echt een gigantische mentale klap.
Ja.
Je wordt gewoon, je bent eindelijk weer een beetje aan het opkrabbelen en je wordt eigenlijk gewoon knock-out geslagen. Zo voelde het. En dan zit je zo vol van alles. En gelukkig was ik zelf HR, dus ik wist wel hoe ik moest reageren.
Ja, precies. Ja,
mijn moeder is HR.
Ik weet dat gewoon niet. Net wat jij zegt, hè, jij bent gaan bloggen om de reden dat heel veel mensen hier dus echt boek nog steeds van af weten. Maar jij hebt dan een HR-achtergrond. En zelfs met een HR-achtergrond, als jij zo vol emoties zit, is het gewoon wat je net zelf eigenlijk al zegt, best wel moeilijk om zo'n overeenkomst te ontvangen denk ik, en om daarover goed in gesprek te gaan. Dus zo'n begeleiding daarbij is echt super belangrijk dat je jezelf niet tekort doet. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als naar het ziekenhuis gaan en slecht nieuws krijgen. Ja, met twee paar oren hoor je meer dan dat je in je eentje bij de dokter zit en het slechte nieuws ontvangt, zeg maar. Maar ik denk dat dit ook eentje is die je misschien zelf ook wel vaker hoort in de praktijk. En ik weet dat die ook niet klopt, maar ze gaan me even jou voorleggen. Als ik met klanten bijvoorbeeld spreek hierover en dan ze zeg, ja, je moet er hulp bij gaan zoeken. Dat ik dan terugkrijg, ja, maar ja, hier juridische hulp bij gaan zoeken is veel te duur. Ik los het zelf al op. Maar dat is volgens mij ook een misverstand.
Ja, dat is een heel groot misverstand. 1, wees alsjeblieft niet eigenwijs. Je hebt hier geen kaas van gegeten. Je kan veel informatie online vinden, maar ook veel loze beloftes. Dat zeg ik ook meteen. Je moet het echt niet zelf willen. Want je bent niet scherp en je hebt er geen verstand van.
Ja.
Daarnaast is het zo dat wij bijvoorbeeld, ja, er staat op de website in 90% van de gevallen, maar ik denk inmiddels 95%. Juridische kosten is onderdeel van de onderhandeling. En helemaal, wanneer de werkgever heel graag van jou af wil, dan wil die met liefde mijn rekening voor jou betalen, zodat hij zeker weet dat jij vertrekt en weggaat.
Ja.
Dus dat is een misvatting. En mensen hebben geen besef van hoeveel geld wij vaak onze klanten opleveren. Laat ik ook even vooropstellen, er zijn een aantal werkgevers, en daar ben ik heel blij omdat ik dat af en toe nog zie, maar ik zou willen dat ik dat veel vaker zie, die eigenlijk vrij snel met een nette deal kunnen komen. Die gewoon marktconform is, meteen juridisch budget, meteen kloppende marktconform ontslagvergoedingen, et cetera, et cetera. Heel vaak helaas is dat niet zo. En mensen onderschatten hoeveel winst daar te behalen is. Dat is bijvoorbeeld net als een ontslag na 2 jaar ziekte. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja Linda, dat is toch gewoon de standaard basisdeal. Daar kan je toch niet meer uithalen. Alleen, waar ik kan onderhandelen is om te zorgen dat jij de kloppende basisdeal krijgt. Vorige maand had ik een ontslagzaak, waarbij dus de transitievergoeding verkeerd berekend was. Dat was al 2500 euro bruto verschil.
Ja, wauw.
En die werkgever die was haar wettelijk verlof illegaal aan het wegboeken. Wat helemaal niet mag als jij niet in staat was om het op te nemen. Ja. En dat was 7000 euro aan verlofuren.
Oh
dus
God.
Deze klant had 9500 euro winst.
Ja, dan heb je niet we hebben... voor, ja?
Nee, we hebben vorig jaar had ik een ontslagvergoeding. Moet ik wel heel eerlijk zeggen, die persoon verdiende een heel hoog salaris per maand met een heel hoge bonus per maand. Dus dat was echt, die had een mega salaris. Daar was een reorganisatie. Maar bij een reorganisatie heb je vaak een sociaal plan. En moeten mensen via een bepaalde structuur geselecteerd worden voor ontslag. Dus dat heet officieel het afspiegelingsbeginsel.
Ja.
Als dat afspiegelingsbeginsel niet goed wordt toegepast, dan kan het zijn dat jij onterecht het geselecteerde poppetje bent voor een ontslag.
Ja.
Bij die werkgever was de discussie dus dat ik dus ook met mijn klant heel goed in gesprek ga over zijn functie, of hij vindt dat hij uitwisselbaar is met een bepaalde andere functie of afdeling, et cetera, et cetera. Deze man had dus in eerste instantie een ontslagvergoeding van, uit mijn hoofd, iets van 85.000 euro. Wij zijn een hele discussie aangegaan met die werkgever over dat wij dus echt van mening zijn dat hij niet terecht de juist geselecteerde persoon is. En toen heb ik hem omgedraaid. Toen heb ik tegen de werkgever gezegd van, joh, werkgever, wij twijfelen eraan. Wij denken dat jij geen ontslag voor elkaar gaat krijgen, linksom of rechtsom. Dus ik heb het omgedraaid. Ik heb aan mijn klant gevraagd, zou je bereid zijn om te vertrekken en onder welke condities?
Yeah.
Die persoon heeft tegen mij gezegd, Linda, als ik 150.000 euro krijg, ben ik bereid om te vertrekken.
Ja.
Dus ik zei, oké, nou, dan ga ik me daar hard voor maken. Nu is dit wel een extreem voorbeeld, hè? Want het gaat zo snel, zo hard met zo'n bedrag, als je echt een mega salaris per maand hebt.
Ja, daar heeft het ook mee te maken.
Ja, en wat je dus zag, want uiteindelijk is die 150.000 euro is dus gelukt. Daar zijn we op uitgekomen. Dat is de ontslagvergoeding geworden. Dus dat was heel gaaf. Maar dat moet dus wel gebeuren met de juiste tone of voice. Ik moet het wel kunnen verkopen en kunnen onderbouwen. En deze werkgever was ook echt een hele grote werkgever. Waar ik denk dat er ook inderdaad wel genoeg budgetten zijn om dit allemaal te kunnen doen. Maar door de juiste onderbouwing en die twijfel uit te spreken, en de schijnbaar de werkgever dus ook twijfelde of hij of ze hem konden verwijderen, zeg maar. Dus ik denk toch dat ze wel aanvoelden dat het glad ijs was en dat hij misschien inderdaad echt niet terecht geselecteerd was voor ontslag.
Ja,
dan zie je dus dat zoiets kan lukken. Dus kijk, dit zijn extreme voorbeelden. Soms is het een winst van 1000 euro of 2000 euro. Maar eigenlijk zit er altijd winst in. Is het niet door een maand langer, dan is het wel door geld of door een outplacement budget of door nog een opleiding of noem maar op. Er zit gewoon zo vaak winst in wat mensen niet beseffen.
Ja, mooi. En dan is het fijn dat iemand zich daar zo in vastbijt. En niet alleen in het juridische stuk en wat de regels zijn, maar precies wat jij zegt ook, dat je kijkt op welke manier je beweging kunt creëren van zowel de werkgeverskant als de werknemerskant, zodat je uiteindelijk altijd op iets uitkomt waar alle partijen iets van hebben.
Ja, zeker. Ja, en als ik ook kijk, zeg maar, wat ik het mooiste aan mijn werk vind, dat klinkt heel raar misschien, Maar wij hebben heel laagdrempelig contact met onze klanten. Je wil niet weten hoe vaak ik allemaal emoticons van klanten krijg in de WhatsApp. We zijn een soort van echt je beste vriendin in een zware tijd. Want vaak staat toch iemands leven op zijn kop. Of iemand zit in een burn-out. Of iemand is overspannen. Of iemand weet niet meer wat hij wil. Meestal zitten onze klanten, of zonder dat ze ervoor gekozen hebben, zitten ze opeens vast en klem. Of ze zitten vast en klem en willen hulp bij hoe ze daaruit kunnen komen. En het meest dankbare is gewoon dat ja, zeg maar alle feedback. Ik heb een evaluatieformulier die ik aan al mijn klanten stuur. Want ik wil echt oprecht weten hoe ze dingen ervaren hebben. Of wat het heeft gemaakt dat ze voor ons hebben gekozen. Of achteraf er heel blij mee zijn. Ja. En dat is gewoon echt rust, steun en toeverlaat. Ja. Dat is eigenlijk wat ik altijd terug hoor. Ja, de klanten zeggen altijd, jullie begrijpen echt wat ik doormaak en wat ik meemaak. En je bent er voor me.
Ja, maar ja, je begrijpt het ook echt, want je hebt het zelf meegemaakt. En jij geeft nu ook al precies datgene wat jij toen hebt gemist aan jouw eigen klanten.
Ja, ja. En soms zijn er wel gewoon hele stabiele mensen die gewoon zeggen, ik wil gewoon dat je me gaat helpen.
Ja,
en
ja.
Ja, dat is er ook. Maar de meeste hebben toch wel een flinke psychische klap gekregen. En ja, die moet gewoon niet onderschat worden. En het gebeurt ook heel vaak in zaken dat wij gewoon even bellen met de HR van jou. Om ze soms ook weer even die menselijke kant weer te laten zien. Omdat daar toch te snel aan voorbij wordt gegaan. HR heeft het altijd zo druk met brandjes blussen. Die zijn... Ik weet dat nog van mijn eigen baan toen ik in loondienst zat, zeg maar in-house op die functie. Het is altijd gekkenhuis. En je bent zo snel gewoon je taken aan het afvinken.
Ja.
Terwijl dit gaat om echte mensen met gevoelens.
Ja, 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 mooi. Hey, en als er op dit moment mensen aan het luisteren zijn die midden in zo'n VSO-traject zitten, wat zijn voor jou wat jou betreft echt de rode vlaggen? Dus waar moeten ze echt, waar moeten de alarmbellen van afgaan?
Nou, als een werkgever met jou deelt dat er wegens bedrijfseconomische redenen een ontslag moet komen en er staat opeens een verschil van inzicht in jouw VSO, dan zijn ze waarschijnlijk bijvoorbeeld toch willekeurig zelf aan het selecteren wie ze willen ontslaan. Ik zeg wel heel vaak tegen mensen die wij spreken, je moet je beseffen dat als zo'n werkgever zijn zinnen er eigenlijk linksom of rechtsom opgezet heeft om jou te willen gaan ontslaan, En er komt een VSO over de brug, dan zeg ik wel heel vaak, dit is een unieke kans die echt serieus oprecht heel veel Nederlanders in Nederland zouden willen die niet happy zijn. Ja. Het is een unieke kans om te vertrekken. Alleen moet dat wel met een eerlijke en fair deal zijn. Ja. Ik geloof erin dat waar deuren sluiten, gaan nieuwe deuren weer open. En vaak komt er weer iets beters op je pad. Want ook bijvoorbeeld als jij in de WW zit, hè, dan kan je bijvoorbeeld met subsidieregelingen vanuit die WW bijvoorbeeld een eigen zaak gaan starten.
Ja.
Dus het kan gewoon, ja, het kan jou helpen. Een ontslagvergoeding die je gaat krijgen met een ontslag kan jou helpen naar een carrière switch, naar opleidingen, naar investeringen doen in coaching of weet ik veel wat. Dus ik probeer soms ook wel mensen te laten inzien dat het een unieke kans kan zijn. Alleen, hij moet wel fair zijn. En dat is iets wat wij voor je kunnen beoordelen.
Ja, en plus die emotionele begeleiding, wat jij net zegt, is super waardevol. En wat jij zegt ook, zo'n ontslag, gedwongen al dan niet, dat creëert kansen, zie ik ook bij veel van mijn carrière-switchers, die ik dan na een tijdje bespreek, die in eerste instantie best wel verbolgen waren over hun ontslag, of daar verdrietig over waren, of met de hak in het zand over waren, die dan na een tijd zeiden, nou, dit was eigenlijk het beste wat me kon overkomen.
Ja, ja. Ja, en dat heb ik zelf eigenlijk ook zo ervaren destijds. Want het was echt vreselijk wat ik toen meemaakte. Maar ik ben daarna op een veel fijnere, leukere plek weer terechtgekomen, waar ik veel meer ontwikkelingskansen heb gekregen bijvoorbeeld. Die weer hebben bijgedragen aan al mijn kennis die ik vandaag de dag heb.
Ja, en die misschien uiteindelijk ook wel bijgedragen hebben aan het bedrijf, de bedrijven die je nu runt.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja,
ja, mooi. Hey, als je met één advies zou mogen afsluiten, hè? Je hebt natuurlijk echt een keiveel tips gegeven. Wat voor advies zou je dan nog mee willen geven? Doe dit vooral als je bezig bent met je VSO, of doe dit vooral niet?
Sowieso, ik wil iets meegeven aan de luisteraars over een stukje geluk. Je eigen geluk heb je zelf in de hand. Dus ben jij niet blij? Ja, kom in beweging. Je bent de enige die het zelf kan gaan aanpassen. Er is een mogelijkheid om bijvoorbeeld te gaan vragen om een ontslag en om medewerking van je werkgever. Die mogelijkheid bestaat er, maar overleg met ons hoe je dat zou willen gaan aanpakken.
Ja.
Dat is belangrijk. En verder, ik kan eigenlijk inhoudelijk over een VSO geen tips geven, omdat je het gewoon echt niet zelf moet doen. Dat moet je gewoon echt niet doen en niet willen.
Nee, dat is eigenlijk de ultieme tip. En als je het hebt over het stukje geluk, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent, dat je daar zelf de regie in kunt pakken, ja, dan ben je natuurlijk ook het wandelende voorbeeld. Komt toch die tweede podcast er nog, Linda?
Ja, ja.
Dus nee, daar ben ik het echt helemaal, helemaal mee eens. Hey, en
probeer...
Ja, sorry.
Altijd in mogelijkheden te denken. Ik ook. Ik heb geen oneindige energie. Heel veel mensen die me online volgen, die denken echt dat ik 40 uur in de week werk. Nou, echt forget it. Dat kan ik helemaal niet. Nee. Maar creëer je eigen mogelijkheden. En ook als je last hebt van bepaalde beperkingen of als een bepaalde werkplek niet goed bij je past of zo. Er bestaat echt iets wat wel gaat passen bij jou. En wat je ofwel zelf kan creëren ofwel meer zelf in de hand kan gaan nemen.
Ja, ja, en dus dat je toch het gevoel krijgt, want ik spreek ook al net even in de voorbespreking ook over best wel veel mensen die met beperkingen kampen, bijvoorbeeld fibromyalgie of een bepaalde vermoeidheidssyndroom of dat soort klachten en daardoor de overtuiging hebben, ja, ik kan dus helemaal niks of ik kan nooit leuk werk vinden, terwijl je er kan een heleboel wel, alleen je hebt uit te vinden en te tweaken en te experimenteren met wat dan bij jou past en op welke manier.
Ja, en hoe beter je ook zelf weet wat bij je past, des te beter je dat ook kan verkopen naar werkgevers toe. Want heel veel mensen zijn bang hè, dat een werkgever niet wil of hè, dat er heel negatief... Maar de juiste werkgever, die kan dat wel handelen, zeg maar. Dus ja. Heel veel mensen zitten in angsten, terwijl die heel vaak onterecht zijn. Ik krijg bijvoorbeeld ook heel vaak de vraag van... ja, moet ik iets wel of niet eerlijk vertellen tijdens een sollicitatietraject? Ik zeg heel vaak, wees open. Want als ze daarop afhaken, laat ze alsjeblieft nu afhaken. En ga niet daar starten, energie erin stoppen. Terwijl dat dus een werkgever is die het nooit gaat begrijpen. Ja. Zoek dan door. Zoek dan door naar die plek waar het wel gaat passen... en waar je wel geaccepteerd wordt zoals je bent. En dan duurt je zoektocht misschien iets langer, maar so be it.
Ja, maar je kunt ook verbinden vanuit waar je nu bent en wat jij als een beperking ziet. Toen ik net zelf een burn-out had gehad en vervolgens ging solliciteren, was ik ook aan twijfel. Zou ik het eerlijk vertellen? Ja of nee? Uiteindelijk heb ik gekozen om daar transparant over te zijn. Er zat iemand aan de tafel die ook een burn-out heeft gehad, dus die precies wist waar ik het over had. En ik kon heel goed vertellen ook wat ik daarvan had geleerd en wat ik mee had genomen, wat ik anders wilde doen en hoe ik mijn grenzen aan ging geven. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de baan kreeg. Ik denk dat als ik het niet had verteld, dat ik het misschien wel niet had gekregen.
Juist, ja. En dat is dus, zet dingen om in je kracht. Waar ik ook zo bang was dat ik geen enkele klant zou hebben en mensen niet met mij wilden werken, want zij heeft een spieraandoening en ze kan niet leveren en noem maar op. Ik heb gewoon massaal klanten die voor mij kiezen, omdat ik ze begrijp.
Ja.
En ja, dat is gewoon bizar. Vorig jaar hebben we meer dan 160 mensen bij hun ontslag geholpen.
Ja, ja, wauw.
Dat is gewoon bizar. Dus wees niet te bang.
Nee, inderdaad. Dat is een mooie tip om ermee af te sluiten, denk ik. Wees niet te bang. En als mensen naar deze podcast hebben geluisterd en denken, ja, ik moet bij Linda zijn, want ik ga dit niet in mijn eentje doen, deze VSO. Hoe kunnen ze dan het beste contact met je opnemen? Waar kunnen ze je vinden?
Sowieso op alle social media kanalen ben ik te vinden, Linda's Resources. Sowieso op de website, op het YouTube-kanaal, op Instagram staan ook al heel veel video's met tips. Dus daar kijk daar vooral ook al tussen, want wellicht dat er al heel veel tips voor je te vinden zijn.
Jouw video's zijn heel goed bekeken, zag ik ergens bij komen, toch?
Ja, ik heb echt op YouTube heb ik een video die is al boven de 9000 keer bekeken. En ja, dus ja, heel tof hoor. Ik vind dat gewoon heel cool, want ik kan niet iedereen één op één zeg maar steeds een tip geven. En daarom ben ik met al die blogs en die video's altijd bezig.
Ja.
Maar ze kunnen dus sowieso naar de website, naar de website gaan. En dat is www.lindaresources.nl. Ja. Het wordt vaak fout getypt, maar als je gaat googlen, dan kom je echt wel bij me terecht. En daar kunnen ze gewoon een contactformulier invullen. Ik heb helaas mijn telefoonnummer echt van de website af moeten halen, omdat ik zoveel telefoontjes de hele dag door kreeg. En dat kan ik gewoon met mijn eigen gezondheid ook niet handelen. Nee. Dus ja, aanmelden via de contactformulieren via de website. Of even een DM sturen op een van de social media kanalen.
Ja, ik zal de link naar jouw LinkedIn pagina, naar je Instagram, want die had ik straks even gevonden. En naar de website en naar de site van Online Buddies in de show notes plaatsen. Dus dan kun je, als je dit aan het luisteren bent, heel makkelijk vanuit daar doorklikken. En nou, dan wil ik jou super bedanken, Linda, voor jouw input, voor het delen van je verhaal, voor deze podcast. Heel waardevol. En ik hoop dat je het zelf ook leuk vond.
Ja, superleuk. Ik moest even wennen. Het is mijn eerste podcast ooit. En ik heb hier af en toe wat afleidingen om me heen, maar ik hoop dat het verhaal toch helder is overgekomen. Ja, dus ja, mochten mensen echt met vragen zitten, laat het me vooral weten. En vooral ook vragen insturen. Vaak maken we weer een blog over of een video over, zodat weer veel meer mensen samen met jouw vraag geholpen zijn.
Ja, superleuk. Heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan. Bedankt.
Ik hoop dat het waardevol voor je was om deze podcast te luisteren. Als dat zo is, dan waardeer ik het enorm als je mijn podcast volgt of een review geeft. Sowieso wil ik je bedanken. Bedankt dat je vandaag de tijd nam om te luisteren en dank je wel dat je hier bent. En mocht jij nu zoiets hebben van, ik wil gelijk doorpakken, ik ben klaar met mijn huidige baan. Ik weet nog niet welke kant het opgaat, maar ik ben ook klaar om dit te gaan onderzoeken. Ben jij klaar voor actie en wil je graag groeien in jouw carrière? Boek dan nu je call. Je weet me te vinden. De link staat in de omschrijving van deze aflevering. Ik hoop je binnenkort te spreken. Fijne dag!